De kerkenraad deelt u nog het volgende mee. De kerkenraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. En dan, in verband met de storing, is er vandaag geen beelduitzending. Dit, zo de Heer wil, en wij leven.
En onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Het vierde van 48. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt, dat is ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we samen lezen. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 4, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 19, vers 5 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdelingen die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden hadden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kende, en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef niet om mede te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft eruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar: en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Ik wil met u een aantal keren luisteren naar de verkondiging vanuit Johannes 4. Het zal overigens niet heel lang zijn, want de leidersweken beginnen heel vroeg dit jaar. Maar enkele keren naar de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse. Vanochtend willen we luisteren naar de eerste 6 versen van Johannes 4. Ik lees die versen nog eens met u. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij een stuk land, terwijl Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was een fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Willen we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In de voorbeden gedenken wij aan de familie Verhoeven. Er is een broer van broeder Verhoeven overleden. We denken aan broeder A.J. de Graaf, die in het hospice verblijft en wiens toestand ook echt minder aan het worden is. Hetzelfde geldt ook voor broeder G. Prussaert, die ook, zo het licht zich laat aanzien, in zijn laatste levensfase is gekomen. Broeder P. van Vliet verblijft nog in het ziekenhuis. En we bidden ook voor Anne Riegman, die aanstaande vrijdag in het ziekenhuis moet worden opgenomen om de operatie aan de kiezen te ondergaan. In de dankzegging denken wij aan broeder J. Beukers, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. En ook broeder Jelle Bleker. Afgelopen week onderging hij een hartinfarct. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Er is een stent geplaatst en hij mag inmiddels weer thuis zijn. En ook in de kerk, zo begreep ik. En de familie Oosterman van Leeuwen, die met hun kinderen mochten gedenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. Laten we de Heere samen bidden en danken. Genadig en barmhartig Heere, zo mogen we u toch wel aanspreken als wij in onze gebeden uw aangezicht zoeken. Want u bent goed voor ons. In de afgelopen week was uw goedheid verspreid op al uw werken. En ook deze ochtend is dat weer het geval, nu we hier weer samen mogen zijn in uw huis. Heren, dat voorrecht dat geeft u, nadat u ons een hele week voorzien hebt van alle dingen die wij nodig hebben. Als u zich niet met ons zou bemoeien, heren, dan hadden wij al die dingen niet gehad. Dan zouden we niet meer zijn in het heden der genade. Als u ons levensdraad afsnijdt, heren, dan is het ook voorbij. En dat had u allemaal kunnen doen. We zijn er nog. En we mogen nog onder de verkondiging van uw woord zitten. En ook al zijn we misschien met vele zorgen bezet. En ook al drukken die onze schouders naar beneden. En ook al zijn er ziekten. En ook al zijn er beproevingen. En ook al is er rouw en ook al is er verdriet. Heren, als we op onze plaats komen voor uw aangezicht, dan kunnen we u toch niet iets ongerijms toeschrijven, want hebben wij wel rust op, hebben wij wel recht op blijdschap, hebben wij wel recht op voorspoed, hebben wij wel recht op gezondheid, hebben wij wel recht op rust en vrede in ons leven. Heren, we hebben die dingen verzondigd, we hebben die dingen verbeurd. En dat zal de een sterker voelen dan de ander, als hij terugziet op de afgelopen week. Niet iedereen zal zo gebukt gaan onder de last van de zonden. Maar er zijn er ook die er iets van gevoelen. Die u op het hoogst hebben misdaan. En die van het heilspoor zijn afgegaan. En die met David moeten klagen, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En heren, als we dat op dat plekje mogen komen, in het stof voor uw aangezicht, dan is er niet zoveel meer aan rechten wat wij hebben voor uw aangezicht. Dan wordt het ons een wonder, heren, dat we nog hier een plaatsje in dit huis des gebeds mochten ontvangen. En dat we vanochtend nog onder de zegen van u deze kerkdienst mochten beginnen. En dat uw woord nog mocht opengaan. En dat de oude psalmen nog gezongen mochten worden. En dat er nog gelegenheid is om u te zoeken in onze gebeden. Om onze zonden te belijden. Om onze zorgen bij u bekend te maken. En om het heil en alles wat we missen en nodig hebben bij u alleen te zoeken. Heren, wilt u zo geven dat we deze ochtend allemaal op onze plaats mogen komen. Ons verwonderen mogen dat u ons deze ochtend nog met uw woord een bezoek brengt. En heren, dan bidden wij u om datgene wat u ook in het leven van de Samaritaanse vrouw hebt gedaan. Die ook zo zondig was. En die zo zondig als ze was, zo schuldig, zo onwetend, zo goddeloos, naar u, naar de put toe kwam waar u zat, waar u haar opwachtte. Want Heere, u bent toch gekomen om te zoeken en zalig maken wat verloren is. En zou u willen geven, Heere, dat we dat mogen worden in de eigen gewaarwording. Een verlorene, zo verloren, dat we onszelf niet terug kunnen brengen, dat we onszelf het licht niet kunnen geven. Dat we onszelf niet kunnen onderwijzen, dat we onszelf niks kunnen geven. Maar dat we totaal en geheel afhankelijk mogen worden van uw genade alleen. Ach, voor zulke zondaren, Heren, valt het toch altijd mee bij u. En wij bidden u, zou u dat willen geven? En zo heling willen schenken in gebroken situaties. Heling willen geven in gebroken harten. Maar ook onderwijs willen geven aan dwalende zielen, ook na ontvangen genade. Heren, we zijn zo blind voor de dingen die des geestes Gods zijn. We kunnen zo makkelijk de linker of de rechterzijde dwalen, op en onder de kansel. Heren, wilt u ons leiden en ons bij de hand nemen. Ons de weg leren die door u bepaald is. Ons verstand verlichten met goddelijk licht. En ons helpen in spreken en luisteren. Terwijl we u bidden, heren, voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. Er is weer rouw gekomen, de dood heeft weer gesproken. Familie Verhoeven moest er weer kennis mee maken. Nu is er een broer overleden. Wilt u, heren, geven dat te midden van deze omstandigheden, die soms zo extra pijnlijk kunnen zijn vanwege de omstandigheden, dat het oog op u geslagen mag zijn en dat onze broeder en zuster het van u, de heren, mogen verwachten. Bij het ouder worden, heren, vallen er steeds meer mensen weg. Heren, wilt u ook in die weg dan ook uw genade schenken en de balsem die in Gilead is, ook in hun leven zijn werking laten doen. We bidden u ook dat, heren, voor broeder de Graaf, die voor de poorten van de eeuwigheid ligt en die gevoelt dat zijn krachten nu snel minder worden. Zijn vrouw ziet het, de kinderen en kleinkinderen ervaren het, het afscheid komt dichterbij. Heren, geef hem de hoop die bij u alleen te vinden is. De hoop die er is voor een verloren zoon, omdat u die barmhartige vader bent die wacht om genadig te zijn. Die mensen opwacht die in hun zonden en hun ellende tot u zich ter genezing wenden. Dat bidden u ook, heren, voor broeder Brussaert, die zo ontzaggelijk verzwakt is ook in de afgelopen week. Heren, zou u willen geven dat hij deze ochtend nog momenten van helderheid mag krijgen, zodat hij ook uw woord nog mag beluisteren en dat dat woord ook ingang mag vinden in zijn ziel. Hij die zich zo onwaardig gevoelt nu de ontmoeting met u aanstaande is, maar die toch alleen maar goed van u kan spreken. Heren, wilt u dat bestendigen en wilt u dat verklaren in zijn hart, dat dat geheim van zalig worden door het bloed van Christus ook in zijn hart gestalte mag krijgen. Heren, gedenk hem met zijn vrouw ook die er omheen staat en de zoon die hem verzorgt. Sterk hen en ondersteun hem. Wees met broeder Van Vliet die nog in het ziekenhuis ligt. Wil ook hem gedenken, hem weer spoedig zoveel gezondheid geven dat hij weer naar huis mag komen, maar bovenal uw genade schenken voor zijn ziel. Heren, we bidden u voor Anne die aanstaande vrijdag in het ziekenhuis moet worden opgenomen, nadat ook de afgelopen weken weer veel pijn was. En heren, wilt u geven dat dan de operatie die waar tegenop gezien wordt, dat dat ook zijn vrucht mag afwerpen. Heren, wilt u haar het oog op u geslagen doen hebben. Geef dat ze rust mag vinden in uw voorzienigheid. Dat er niets bij geval gebeurt, maar dat haar tijden ook in uw hand zijn. Sterk de doktoren, geef wijsheid en verblijd ons, heren, door uw daden. We danken u, heren, dat broeder Beukers thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hoewel hij nog zwak is en nog moet aansterken. U hebt hem nog willen sparen en dragen. Sterk ook hem met allen die om hem heen staan. Dat bidden we ook voor broeder Bleker, Jelle Bleker, die vanwege een hartinfarct in het ziekenhuis werd opgenomen. De schade mocht beperkt blijven en hij mag inmiddels weer thuis zijn. Onder uw woord zijn, heren, wat zal ook hij met uw gunsten overlaan. Uw getrouwe heren voor die genade vergelden. Sterk hem met zijn vrouw en de ouders. En geef, heren, dat ook deze roepstem zo mag worden geheiligd. Dat hij mag beseffen dat dat innerlijke leven, dat door u ook het hart genoemd wordt, door u moet worden behandeld, ja, bekeerd, tot leven moet gewekt worden. Heren, wil hem zo reanimeren, die geest geven, die we alle men, die als, net zoals alle mensen door ons verloren is. Schenk ons uw genade en uw geest. We danken u, heren, dat de familie Oosterman van Leeuwen mocht gedenken met hun kinderen, dat zij al 25 jaar in de band van het huwelijk verbonden zijn. Heren, u hebt gewaakt ook in de afgelopen jaren. U hebt hen gedragen in voorspoed, in tegenspoed, in zorgen, in noden. En nu mogen ze vandaag hier in uw huis zijn om tot u op te zien. aan u de dank toe te brengen die gij waard zijt, Heere. Dat u nog zoveel kracht, zoveel liefde, zoveel grond onder het huwelijk geeft. Heere, wilt u het bestendigen. En ook voor de toekomst uw vleugelen genadig over hen uitbreiden. En dat ze beiden die band aan u, de Heere Jezus Christus, mogen kennen, leren kennen. Die nooit breken zal, maar die tot in de der eeuwen eeuwigheid voort zal duren. Heere, zie zo hen en in hen heel de gemeente, zie op ons in gunst van boven, wees ons genadig, sterk ons in het spreken, in het luisteren. Neem alles weg, Heere, wat de loop van uw woord in de weg kan staan. Heere, wilt u niet met ons doen nadat we verdiend hebben, maar doe met ons naar uw barmhartigheden die groot zijn in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En hoort u onze gebeden, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 33. En daarvan de versen 6 en 7. Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En het zevende, de grote schepper, alle dingen, ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. 6 en 7 van Psalm 33, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst in. Heere, zegen u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden, die uwe hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. En dan het, wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 6, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, in de oorlogsjaren van de vorige eeuw verscheen er een boek van een gereformeerd theoloog dat de titel draagt De Bijbel, het boek der ontmoetingen. En daarin beschrijft deze theoloog aan de hand van het thema ontmoeting allerlei gebeurtenissen in de schrift waarin God mensen ontmoet. En dat treffen we met name in de evangeliën aan. Daarin worden heel veel ontmoetingen beschreven tussen de Heer Jezus Christus en allerlei soorten mensen. Ook de ontmoeting in Johannes 4 wordt daarin beschreven. De ontmoeting van de Samaritaanse met de Heer Jezus Christus. Al moeten we wel constateren, gemeente, dat we haar nog niet tegenkomen in die eerste 6 versen. Pas in vers 7 lezen we: er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. En Gods woord legt dan hier al de nadruk op dat die ontmoetingen nooit bij de mens beginnen. Als God en mens elkaar ontmoeten, dan ligt het initiatief bij God. Hij is de eerste. De Heer Jezus gaat door Samaria om haar te ontmoeten. Zij ging niet uit om hem te ontmoeten. Nee, dat initiatief lag bij God. Christus zoekt haar op in opdracht van zijn Vader. Want zo zegt de tekst, hij moest door Samaria gaan. En we willen daar samen naar gaan luisteren aan de hand van 3 gedachten. Hij moest door Samaria gaan. Vanuit vers 4 willen we dat overdenken. De eerste gedachte is dat is tot veroordeling van het vijandige. Want dat was de reden waarom Jezus Judea verliet. Zo lezen we in vers 1, als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden enzovoorts. Ze waren vijandig geworden, die fariseeën. En daarom vertrok Jezus. En dat is een veroordeling van het vijandige. Maar ook uit welbehagen met het verlorene. Want hij gaat die vrouw daar zoeken. En nog meerdere daar in Samaria. En ten derde, in medelijden met het zwakke. Want we lezen ook in dat hij vermoeid van de reis nederzat bij de fontein. Hij is in al onze zwakheid, zo zou je met een variatie kunnen zeggen, ook zwak geworden. In medelijden met dat zwakke. Dus hij moest door Samaria gaan. Tot veroordeling van het vijandige. Uit welbehagen met het verlorene. En in medelijden met het zwakke. De Heer Jezus, gemeente, die heeft ongeveer een half jaar in Judea gepredikt. En die prediking die is niet zonder vrucht gebleven. Want zo hebben we het gelezen dat er veel volk naar hem toe kwam. Hij maakte veel discipelen, leerlingen, zo staat er letterlijk. Dat Jezus meer discipelen maakte. Er werden meer, dat moet u niet begrijpen als discipelen zoals die 12. Nee, leerlingen in de zin van kerkgangers. Er kwamen heel veel mensen luisteren naar zijn prediking. En dat verontrustte de fariseeën. Er staat niet voor niks, hij maakte meer discipelen dan Johannes. Daar hadden ze natuurlijk al heel wat last van gehad, van de prediking van Johannes die hen veroordeelde. En ze waren blij dat Johannes uiteindelijk opgesloten was door Herodes. En ze waren bang voor die invloed geweest van Johannes, want het volk liep hem na en dat ondergroef hun eigen positie. Nou, daar waren ze vanaf. Maar nu werd het nog gevaarlijker, want Jezus trok veel meer mensen dan Johannes. En zeker gezien zijn prediking zou dat betekenen dat hun invloed minder zou worden. En dat hun positie zou worden ondergraven. En daarom, ze waren ontevreden. Het was nog niet echt een openlijke vijandschap, daar was het nog eigenlijk te vroeg voor, maar het begon te broeien bij die fariseeën. Ze werden ontevreden, ze gingen met elkaar erover spreken, hoe moeten we hiermee omgaan? En dat verstond Jezus, zo lezen we in vers 1. Als de Heere dan verstond dat die fariseeën gehoord hadden enzovoorts. En dat moeten we niet zo uitleggen dat de Heer Jezus als de Zoon van God in hun harten kon zien en hun gedachten kon lezen. Dat kon Hij. En dat is niet helemaal buiten beschouwing te laten. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, dat duidt vooral op zijn menselijke natuur. Hij merkte het, zo wordt er dan letterlijk gezegd. Hij merkte het. Nog niet zozeer misschien aan de woorden die gesproken werden, misschien wel geruchten die er over hem verteld worden, maar hij zag het aan de ogen. Hij zag het aan hun houding. Het was niet als gisteren en eergisteren, zo lezen we een uitdrukking in Genesis. En dat duidt dus op zijn menselijke natuur. De Heer Jezus was en is geweest en nog een waarachtig en rechtvaardig mens. Ons in alles gelijk geworden. En hij had een reine, zondeloze ziel. En ook een heel teergevoelige ziel, zo weten we uit het evangelie. Een gevoelige ziel. En die ziel, die merkte het dat die mensen, met name die fariseeën, ontevreden werden. En dat er iets ging broeien, dat er vijandschap ontstond. De mensen hebben onderling gesproken met elkaar. Ze hebben gepraat over hem. En over de invloed die hij maakte. En uit alles begon de Heer Jezus te merken, ze moeten mij hier niet. Datgene wat eigenlijk al bij zijn geboorte is begonnen. We hebben erover nagedacht op de eerste kerstdag. Dat er voor hem geen plaats was. En toen heb ik ook gezegd, dat is een lijn die we door het hele evangelie heen zien gaan. En dat zien we ook hier. Hij merkt het. Er komt verzet. Ze moeten mij hier niet. En dat voelde hij met name ook als mens. En als we daar dan even de vinger bij leggen, gemeente, dan kan dat ook onder ons soms zo zijn. Dat mensen in een omgeving zijn waar ze voelen, waar ze merken dat je daar niet gewenst bent. Dat kunnen jongens en meisjes op school soms al hebben. Daar hebben we tegenwoordig het woord pesten voor, dat je niet gewenst bent. En dat andere kinderen uit de klas op een manier naar je kijken die niet fijn is. En dat ze je uitschelden en uitlachen. Dat kan, als we groot geworden zijn, op het werk zo zijn. Dat je met schuine ogen bekeken wordt, dat je voelt dat er over je gesproken wordt. Dat er geroddeld wordt. Het kan zelfs tot in het verzorgingshuis zo zijn. Dat oude mensen een bepaald iemand niet in hun buurt willen hebben. En wat kan dat verstikkend zijn. Als je voelt wat ik ook zeg en wat ik ook doe en hoe ik ook probeer. Ze moeten me hier gewoon niet. En dat heeft de Heer Jezus, gemeente, 33 jaar lang als het ware ingeademd. Heel die sfeer van vijandigheid, van afweer en afkeer, Die lijn die al begon bij zijn geboorte, geen plaats voor hem. En die uiteindelijk tot het einde van zijn leven zou zijn, waardoor de mensen zouden roepen, weg met deze, kruist hem, kruist hem. Dat is het eerste gemeente waar ik eerst de vinger bij wilde leggen. Dan nog een tweede punt waar we even toch iets over moeten zeggen, wat we ook gelezen hebben. Er staat dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. En dan wordt direct tussen aanhalingstekens gezegd, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Nou, het is niet het belangrijkste in dit gedeelte, maar ik wil er toch ook iets over zeggen. Wat betekent dat? Waarom staat dat daar zo tussen aanhalingstekens? Nou, het eerste wat we daarover op kunnen merken, gemeente, is dat het belangrijkste in de bediening het woord is, de prediking van het woord. Dat was voor de Heer Jezus zo. En dat het sacrament niet onbelangrijk is, maar dat dat daarna komt. De bediening van het woord, de prediking is het belangrijkste. En het sacrament is slechts, en dat bedoel ik niet dat het minder is, maar het is toch iets wat bij het woord komt. Het is niet belangrijker dan het woord. Het woord is het belangrijkste. En daarna komt het sacrament als een teken en zegel bij datzelfde woord. Nou, dat is één. En het tweede is dat hier in de Heer Jezus ook laat merken dat het uiteindelijk niet belangrijk is wie er gedoopt. Stel dat de Heer Jezus wel zou dopen, dan had de doop door de Heer Jezus niet belangrijker geweest, niet van meerwaarde geweest als de doop door Bartholomeus of Thomas of welke andere discipel ook. Wij kunnen dat misschien wel eens denken. Ik ben gedoopt door, en dan noemen we een klinkende naam van een dominee die veel gezag had, en dan ben je zelf als het ware ook al een beetje mee opgetild. Nou, daar zet de Heer hier een streep door. En het is misschien ook wel daarom dat de Heer Jezus in zijn wijsheid besloten heeft, ik doop zelf niet. Want dan gaan de mensen zich daar nog op verheffen. Nou, dit zijn even opmerkingen, gemeente, terzijde. Niet onbelangrijk natuurlijk, want ze staan hier. Maar we gaan terug naar dat verzet. Dat verzet van de fariseeën. En dat was op een gegeven moment zo erg, dat de Heer Jezus tegen de discipelen gezegd heeft, we gaan hier weg. Het duurde te lang en hij voelde het broeien en hij merkte het dus en hij zag het en hij hoorde de geruchten en toen kwam er het moment dat hij zei, we vertrekken. En dat is eigenlijk, gemeente, een vaste regel, ook in het woord van God. Dat als er verzet komt en als er verzet blijft en als dat maar aanhoudt, dat de Heer wel langmoedig is en taai van geduld, maar niet eindeloos van geduld is. Zo staat het ook in Psalm 36, tot hij hun ongerechtigheid niet langer kan gedogen. Hij gedoogt lang en hij is langmoedig, maar er is een grens. En dat zien we ook bij de apostelen bijvoorbeeld, als zij gaan prediken. Op een bepaald moment, ze beginnen altijd bij de synagogen, maar als dan de Joden zich blijven verzetten, dan zegt Paulus op een gegeven moment, en nu keren wij ons tot de heidenen. Vanwege die vijandschap, vanwege die afweer, vanwege dat ongeloof. Maar datzelfde kan ook gebeuren bij die heidenen. Denk maar aan de gemeente van Klein-Azië. Het huidige Turkije, waar de brieven aangeschreven zijn door de Heer Jezus Christus bij monden van zijn apostel Johannes. Daarin heeft de Heer ook gewaarschuwd mensen die hun eerste liefde hebben verlaten. Of allerlei andere zonden in hun leven hebben toegelaten. Bekeert u, zo zegt hij. En anders dan zal ik de kandelaar uit uw midden wegnemen. De kandelaar van het woord met name. En we weten, het is gebeurd. Die zeven gemeenten bestaan niet meer. die kandelaar is weggenomen. Het geduld van God heeft een grens. En gemeente, daar moeten we toch ook weer de vinger bij leggen, want laten we het inderdaad bedenken en waarderen, dat grote voorrecht dat wij onder het woord mochten opgroeien, of later bij dat woord gebracht zijn, en dat we week in week en zondag aan zondag de gelegenheid krijgen om dat woord te horen. En dat we elke dag die Bijbel hebben en dat we die kunnen opendoen en dat we die kunnen lezen. Een groot voorrecht. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want wat doen wij met dat woord? Wat doen wij met de prediking van het woord? Met die ontdekkende prediking. Die ons wil ontdekken aan onze verlorenheid en onze schuld. Wat doen we met de lokkende en de nodigende prediking? Als het evangelie wordt verkondigd aan alle creaturen. En als de belofte, zoals onze Dordtse vaderen zeggen, aan alle volken wordt verkondigd, aan alle mensen hier ook in de kerk, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niets zal verderven. Wat hebben we er met de woorden gedaan die van de lippen van de Heer Jezus Christus kwamen, die we gehoord hebben? Is ons hart daaronder geopend? Is het gebroken? Of is het nog altijd gesloten? En is er wel een stuk godsdienst? Maar verzetten we ons innerlijk tegen die boodschap? Niet in openlijke vijandschap, maar toch dat we dat hart gesloten weten te houden. Als de eis tot bekering klinkt, dan blijft het in ons leven alleen maar bij het aanhoren van die eis. En als we opgeroepen worden tot geloof, dan gaat het ene oor in en het andere oor uit. Omdat we zo doof en zo blind, ja dood zijn voor die stem. De Heer Jezus vertrok uit Judea. Omdat hij verstond, omdat hij merkte, er is geen plaats voor dat woord. Ik ben hier niet gewenst. Mijn woord is niet gewenst. Als wij onder het woord zitten, gemeente, en we weten op wat voor wijze dan ook nog altijd onder de klem van het evangelie uit te komen, en het woord van de Heer naast ons neer te leggen en de roepende Christus te laten staan, dan kan er een moment komen dat de Heer vertrekt. Dat kan vanuit een bepaalde landstreek, zoals in Turkije of in Judea hier, maar het kan ook bij de individuele mens. Als de Heer vertrekt, dan betekent dat niet direct dat een kerk gesloten wordt. Maar hij kan ook vertrekken in die zin dat hij ons hart gaat verstokken, zoals hij dat bij de farao deed bijvoorbeeld. Die eerst zijn eigen hart verstokte, die zei: wie is de Heer dat ik hem gehoorzamen zou? En halverwege die 10 plagen kwam de Heere daarin mee. Eerst verstokte farao zijn hart en dan later lezen we: doch de Heere verstokte farao's hart. Toen was de Heere vertrokken, om het maar zo te zeggen. Toen ging de Heere weg. En zo kan het zijn, gemeente, als we maar lang en hard genoeg onze verzenen tegen de prikkels blijven slaan, dat er een eeltlaag om die versenen, om ons hart komt. En dat we de klop van de Heer Jezus niet meer horen en niet meer gevoelen. En dat ons hart kouder wordt en harder. Wees erop bedacht, gemeente. We kunnen niet zomaar zonder gevaar in de kerk komen. En met de gedachte: ik ga hier weer zitten en we zien het wel. Je kunt niet onder het woord zitten om louter een stukje religie of godsdienst te beoefenen. Het evangelie doet altijd iets. Is het niet tot voordeel, dan is het tot oordeel. Dan is het tot verharding van het hart. En dan kan het zo zijn dat de Heere meegaat in die verharding en vertrekt. Jezus vertrok uit Judea. Laat het ons op onze knieën brengen en zeg: Heere, o, als uw aangezicht niet meegaat in mijn leven, doe ons van hier niet optrekken. Wil u alstublieft toch niet verdwijnen? Ik heb het wel waard gemaakt en ik ben een ongelovig en onbekeerlijk mens, maar Heere, dat zou toch verschrikkelijk zijn als u vertrekken zou uit mijn leven. O Heere, kom toch door middel van het woord en breek toch door dat harde hart heen. Laat uw welbehagen toch gelukkiglijk mogen voortgaan door dat woord dat gepredikt is. Zoals dat ook daar in Samaria, want de Heer Jezus vertrekt dan wel uit Judea, maar hij gaat naar Galilea. Dat is althans zijn voornemen. En dan lezen we in vers 4, en hij moest door Samaria gaan. Hij moest. En dat staat er niet voor niks op deze manier, en ik denk dat de meesten ongeveer wel aanvoelen waarom dat zo is. Er zal niet voor de eerste keer over deze tekst gepreekt zijn, of over de Samaritanen en de verhouding met de Joden gepreekt zijn. Maar laat ik er toch nog even iets over mogen zeggen, gemeente. Die Joden en de Samaritanen, en het staat ook in dit gedeelte, die houden geen gemeenschap met elkaar. Dat wil zeggen, ze hebben geen contact met elkaar. Er is vijandschap tussen deze twee volken. U weet misschien, de Samaritanen, die leefden in die landstreek die tegenwoordig dan de bezette westelijke Jordaan-oever heet. Een hele foute benaming natuurlijk, want Israël heeft niks bezet. Het is hun eigen land. Maar goed, dat terzijde. Maar die streek dus, je hebt het zuiden, heb je Judea. Dan krijg je dat grote gedeelte wat dan ze nu noemen de bezette westelijke Jordaan-oever. Samaria van oorsprong en daarboven Galilea. En die Samaritanen, dat was een volk half heidens en half joods. Dat dateert uit de Assyrische ballingschap. Dus niet te verwarren met die Babylonische ballingschap, maar de Assyrische ballingschap. Voor de Babylonische ballingschap. Dan heeft de Assyrische koning Joden weggehaald uit Samaria en die heeft ze door alle volken heen verspreid. En hij heeft heidenen teruggebracht in dat land waar die Joden dus uit weggevoerd waren. En die heidenen hebben zich vermengd met de nog achtergebleven Joden. En zo kreeg je dus een volk dat half Joods, half heidens was, ook in hun godsdienst. En de volbloed Joden, Die hadden er een afschuw van die halve heidenen. Die wilden niks met die Samaritanen te maken hebben. En als ze een reis moesten maken, de Joden, vanuit Galilea naar Judea of andersom, dat was natuurlijk de kortste weg, dat ze dwars door Samaria gingen, recht naar boven. Maar wat deden de Joden? Als ze bijvoorbeeld naar Jeruzalem gingen, of uit Jeruzalem weer teruggingen, dan gingen ze eerst naar Jericho toe, naar het oosten. Daar staken ze de Jordaan over, de plaats waar Johannes de Doper doopte. En dan gingen ze door het overjordaanse land naar boven. En daar trokken ze weer de Jordaan over om zo met een omweg om Samaria heen te gaan. Om maar het contact met die Samaritanen te vermijden. Nou, wat deed Jezus? Hij moest door Samaria gaan. Was dat omdat hij haast had en omdat hij geen zin had om die omweg te maken? Ze moesten het natuurlijk lopend doen. Nee, dat was niet het geval. Hij moest door Samaria gaan, gemeente. Dat woordje moest, dat is in de schrift en ook met name in het Johannesevangelie een beladen woord. Dat is een woord met betekenis. Zoals we bijvoorbeeld lezen in hoofdstuk 3 van Johannes in het 14e vers. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij moet verhoogd worden. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Nou, vers 34 van Johannes 4 zegt: mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Als er staat dat hij moet verhoogd worden aan het kruis, als hij staat dat hij moet gaan door Samaria, dan betekent dat dat hij dat doet als de gehoorzame knecht des Heren. Hij gehoorzaamt de wil van zijn vader, zo zegt hij. Hij volbrengt zijn werk. Het welbehagen van God gaat door de hand van Christus gelukkiglijk profijtelijk voort. Het ligt in zijn welbehagen besloten. Zijn verkiezend welbehagen dat Jezus Christus door Samaria moet gaan. Want dan liggen er daar in Samaria onder het zegel van de goddelijke verkiezing. En de loop van het evangelie wordt bepaald door Gods verkiezende genade. Niet alleen die Samaritaanse vrouw, maar er zijn nog meerdere uit die stad Sichar die door God worden opgezocht. Die in zijn raadsbesluit verkoren zijn tot de zaligheid. Het hele radarwerk van Gods koninkrijk, dat komt in beweging door dat soevereine, verkiezende welbehagen. God heeft in de eeuwigheid besloten dat er zondaren zalig zullen worden. God heeft besloten welke zondaren er zalig zullen worden. God heeft in zijn eeuwige raad besloten hoe die zondaren zalig gemaakt worden, wanneer ze zalig gemaakt worden en langs welke weg ze zalig gemaakt zullen worden. Al die dingen die we in de schriften tegenkomen, gemeente, die liggen besloten in zijn eeuwige raadsbesluit. Het moet zo gebeuren zoals God de Vader, zoals de drie enige God dat in die eeuwige raad des vredes heeft besloten. Eer iets van mij begon te leven, zo zegt David, was alles in uw boek geschreven. En gemeente, wat u weet, weet u wat er ook in dat verkiezend welbehagen besloten ligt? De middelen waarmee God dat welbehagen volvoert. Dat ligt ook in dat raadsbesluit verborgen. Hij verkiest ook de middelen om mensen tot zaligheid te brengen. Die worden niet zomaar uit de wereld gepakt en in de hemel gezet. Nee, die brengt hij onder de middelen. God verkiest nooit alleen tot de zaligheid. Dat denken sommige mensen wel, die de verkiezing misbruiken om op een valsleidelijke manier te zeggen: nou ja, als alles al besloten is en als alles al in de verkiezing vastgezet is, dan moet ik het maar afwachten en dan heeft bidden geen zin en heeft kerkgaan geen zin en dan wacht ik het maar af. Maar gemeente, zo staat het nergens in de Bijbel. En zo heeft onze belijdenis, met name de belijdenis van Dordrecht, het nooit geformuleerd. Laten we nooit vergeten, gemeente, dat God nooit alleen tot de zaligheid verkiest, maar dat hij ook verkiest tot de middelen der zaligheid. En dat wordt hier in dit gedeelte zo duidelijk geopenbaard. Want hij moest door Samaria gaan. Waarom? Nou, omdat die vrouw verkoren was tot de zaligheid. En ook die andere mensen uit die stad waarvan we aan het einde van het hoofdstuk ook lezen. Maar waar begint het? We moeten erop wijzen wat Johannes ook heeft opgetekend uit de mond van de Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Daar ligt het geheim. Daar moeten we ook bij beginnen. Dat God niet alleen de zaligheid heeft bewerkt, maar ook de middelen tot die zaligheid. En hij brengt ze daar ook onder de middelen. En Paulus die zegt, die hij verordineerd heeft tot de zaligheid, die hij verkoren heeft tot de zaligheid, die heeft hij ook geroepen. En dat begint ook bij de uitwendige roeping, bij de prediking van het woord. De Samaritaanse vrouw, en ook later die andere Samaritanen, die worden in aanraking gebracht met het middel tot de zaligheid. Met de middelaar. En met zijn prediking. De Heer Jezus gaat prediken. Ze worden geroepen. En daarom moest, we leggen de nadruk natuurlijk op het woordje moest. Hij moest door Samaria gaan, maar je kunt ook de nadruk leggen op hij. En hij moest door Samaria gaan. De hoogste profeet en leraar, het vlees geworden woord, hij, de prediker. Hij moest door Samaria gaan. En alles wat er daarna gebeurde, dat werd vanuit het welbehagen van God zo bepaald. Dat hij juist om dat zesde uur, 12 uur in de middag, het heetste uur van de dag, en we hopen daarna later nog wel op terug te komen, dat hij juist op dat moment daar bij die put zit. Uitgerekend dat moment waarop die Samaritaanse daar naartoe komen, om al die andere dorpelingen een beetje uit de weg te gaan. Want ze werd met de nek aangekeken. Op dat ongewone uur, waarop niemand water ging halen, want het was een zinderende hitte, ging Jezus daar bij die put zitten, bij die Jacobsbron. En juist op dat moment gingen de discipelen naar Sichar, want hij wilde haar alleen hebben. Hij wilde haar persoonlijk spreken. Dat waren geen toevalligheden, dat was allemaal zo bepaald, verordineerd. In Gods raadsbesluit besloten. Alle dingen, zo zegt de apostel, maar dan ook werkelijk alle dingen, moeten medewerken ten goede. Voor hen die geloven. Alle dingen, die werken allemaal mee aan dat ene doel, namelijk dat ze gebracht wordt uit de zonde tot de genade. Uit de dood tot het leven. Uit de duisternis tot het licht. Dus gemeente, die Samaritaanse, die is niet alleen maar verkoren tot de zaligheid, maar ze is ook verkoren allereerst tot de middelen van de zaligheid. En laten we dat alstublieft goed vasthouden. Want dat heeft ook betekenis voor ons, ook als wij worstelen met de vraag, maar ben ik wel uitverkoren en hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? Dat we gaan inzien dat de verkiezing geen argument mag zijn voor geestelijke luiheid. En geen argument hoeft te zijn voor geestelijke moedeloosheid. Want het is al zo'n groot, onwaardeerbaar groot voorrecht, gemeente, dat u, dat jij, dat ik hier mag zijn onder het middel tot de zaligheid. Calvijn noemt dat al een zekere vorm van verkiezing. Nee, het is niet genoeg voor de zaligheid. Met naar de kerk te komen ben je niet bekeerd. Maar het middel is ons gegeven. Het is al een zekere vorm van verkiezing. Zonder de verkiezing, gemeente, was er geen middel geweest, was er geen middelaar geweest. Was er geen woord geweest, was er geen Bijbel geweest, was er geen kerk geweest, niks. De verkiezing, zo zeggen onze Dordtse leerregels, is een trooststuk. Want die verkiezing die zegt dat er zondaren zalig zullen worden. De Heere verkiest de middelen. En hij zegt ook dat zondaren op die plaats zullen komen waar dat welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Want ze gaan die middelen gebruiken. En die middelen worden gezegend. En daar weten die mensen ook zelf van. Dat die middelen zijn kracht gaan doen in het leven van al diegenen die onder dat zegel van de verkiezing liggen. Maar achteraf. Met terugleidend licht kun je dat zien. Daar en toen. Toen heeft de Heer voor het eerst eigenlijk gezorgd dat ik ging horen. Dat ik het ging zien. Dat het doorbrak. Van tevoren zie je dat niet, dan ligt dat toch zo verborgen. Dan weet je niet waarom je nou juist op die plaats was. En juist die ontmoeting had met die of met die. Maar achteraf kun je het zien. Dat al die dingen waar je in het begin niks van durft en kan maken, dat die toch medegewerkt hebben ten goede. Na deze zult gij het verstaan, zegt de Heer Jezus. Dan vallen al die dingen soms op zijn plaats. Maar dat het dus niet toevallig was. Dat je toen, juist toen in de kerk zat. Toen de dominee over die en die tekst spreekte. En dat het niet toevallig was. Dat je op een bepaalde dag juist daar de schrift opensloeg. En dat gebeurt echt niet dagelijks, zulke dingen. Maar er zijn momenten in het leven van Gods kinderen dat ze zeggen: en toen deed ik dus dat woord open en toen sprak de Heer door dat woord. Toen kwam er licht uit dat woord en dat trof mijn hart. En dat je werkzaamheden kreeg met dat woord. Je ziet dat dat niet toevallig was. Dat je de ontmoeting had met die en met die. En die je zomaar eenvoudig wees op een bepaald woord uit de schriften. Of dat je in de kerk zat en dat de dominee juist die en die psalm opgaf waar je zo mee liep. Misschien deze ochtend wel. En dat je erom gevraagd hebt: Heer, als dat nou van u is, geef dan dat het toch ook mag terugkomen in de kerkdienst. En dat je hoort dat de Heer weet wie je bent en waar je woont. Dat het aansluit op wat in je hart leeft. Of dat je een boekje krijgt zoals dat in mijn geval gebeurde. Het boekje van Willem Telink. Jaren terug kreeg ik dat. Soliloquium, alleenspraak van een ziel in de angst van zijn wedergeboorte. En dat je daar begint te lezen. En met herkenning begint te lezen. En dat je je erover verwondert, hoe kan dat, dat die man die 400 jaar geleden geleefd heeft, dat hij precies weet wat er in mijn hart leeft. En nee, dan kan je dat hele boekje nog niet volgen, want toen hij over Christus ging spreken, toen was het weer zo onbekend. Maar die eerste ritselingen, bij terugleidend licht zie je dat. Dat de Heer onderwijs geeft. Dat de Heer een bemoediging geeft. Zoals we van de week op de Bunyanlezing hoorden, dat evangelist eerst christen bestrafte omdat hij bij de berg Sinaï in een weg van eigen gerechtigheid zijn pak zocht kwijt te raken. En hij bestraft hem streng. Maar als dan christen weer op de goede weg mag komen, dan omhelst hij christen en hij bemoedigt hem. Hij schenkt hem een glimlach. Dan komt er af en toe eens een glimlach als het ware uit de schrift. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd maar aan, grijp maar moed. En als dat nou zo'n psalm is, gemeente, of een dergelijke die in je gedachten steeds maar leeft, en je hoort dat en je wordt er opmerkzaam op, want dat moet je wel leren, merk op mijn ziel. Dan komt er zo'n hoop in je hart, dat volk dat in duisternis wandelt, een groot licht zal zien. En zoveel andere woorden die de Heere gebruikt. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Bemoedigingen vanuit het woord. Waarin de Heere dus als middelen geeft. Die bij terugleidend licht gezien kunnen worden. Daar begon dat welbehagen van de Heer in mijn leven gestalte te krijgen. En als je dan de vraag stelt, gemeente, mag ik nou uitverkoren zijn en hoe kom ik daar nou achter? Dan is het eerste antwoord vanuit de Dordtse leerregels, het geschrift over de verkiezende genade Gods. Zoek, gemeente, getrouw onder de middelen te zijn. Gebruik de middelen. De prediking van het woord. De gebeden. De boeken. Die op grond van het woord zijn geschreven. Zoeken naar onderwijs. Want dat is toch de belofte dat door de hand van Christus, de grote profeet en leraar, het welbehagen des Heren gelukkiglijk, dat we zeggen met profijt, met vrucht, zal voortgaan. Het woord zal niet ledig tot mij wederkeren, zegt de Heren. Het zal doen hetgeen mij behaagt en ik zal voorspoedig maken hetgeen waartoe ik het zend. Christus moest door Samaria gaan. Christus moest door Barendrecht gaan. Moest hij ook voor jou of voor u naar Barendrecht komen? Die middelaar Gods en der mensen. Het woord van die middelaar dat gepredikt wordt. Hij wacht, gemeente, om genadig te zijn. Dat zien we ook bij die put. De Heer Jezus zet zich daar neer. Onze laatste gedachte. Uit medelijden met het zwakke. Al daar was de fontein Jacob, zo lezen we in vers 6. En Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. En het was omtrent de zesde uren. Nabij die stad Sichar, of Sichem, de landstreek die Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven, daar had Jacob ooit een put gegraven, want een fontein, jongens en meisjes, dan moet je niet denken aan een fontein zoals wij die kennen met die hoog opspuitende fonteinen. Nee, het was een put van soms wel 10, 20, 30 meter diep. Deze put was heel diep, zo zegt de Samaritaanse. En u hebt geen emmer om water mee te putten, hoe kunt u nou water halen? Maar bij die put ging de Heer Jezus zitten. En de discipelen gingen op dat tijdstip, dat door God was bepaald, in Sichar boodschappen doen en Jezus wilde alleen achterblijven. Misschien heeft er nog wel een gezegd, zal ik bij u blijven, Rabbi? Nee, ga jij maar mee, ik wil alleen blijven. Want hij ging wachten op die vrouw. Jezus had dorst. Ja, als mens, dorst naar water. Maar hij had vooral dorst naar die vrouw en naar die andere mensen uit Sichar, die nog dood waren door misdaden en door zonde. Hij ging daar wachten om genadig te zijn. Maar laat ik eerst even nog iets zeggen, gemeente, over zijn lichamelijke dorst. Want opnieuw bewijst de schriften dat Jezus waarachtig mens is geweest, ons in alle dingen gelijk. Er is nog geen halve dag voorbij of Jezus is al zo vermoeid, hij kan niet verder. Dat is ook een aspect. Hij zit daar, vermoeid en dorstig. En dat wil zeggen, gemeente, dat hij dus die vermoeidheid kent. En dat hij de dorst, de lichamelijke dorst, kent. Hij wilde ons in alles gelijk worden. Hij heeft, zo zegt de kerkvader Irenaeus, zijn godheid stilgehouden. Hij kon van zijn godheid gebruik maken en zomaar water tevoorschijn halen, maar dat deed hij niet. Hij heeft geleden, hij heeft dorst geleden, hij is moe geworden. Want hij wilde zich één maken met het geslacht van Adam. Als Adams kinderen moe worden, dan wilde Jezus ook moe worden. Als Adams kinderen dorst hebben, dan wilde Jezus ook dorst lijden. Als kinderen van Adam en Eva pijn hebben, dan wil hij pijn lijden. Want in al onze benauwdheden is hij benauwd geweest. In alle dingen ons gelijk. En daar zit, gemeente, een stuk troost in. Voor mensen die vermoeid zijn. En wat kunnen we, gemeente, soms vermoeid zijn? We hebben gebeden voor een aantal gemeenteleden die voor de poorten van de dood liggen. En die gevoelen dat de ziekte doorgaat. En die zijn zo verschrikkelijk moe. Uitgeput. En ze voelen pijn soms. Er zijn er onder ons die weten wat pijn is. Hevige pijn. En dat je niet weet waar je het zoeken moet. Die hun zwakte moeten doorleven. Die de ziekte door hun leven, door hun lichaam voelen jagen. Er zit hier een vermoeide middelaar bij de put. En een woord uit Hebreeën zegt dat hij daarom ook de medelijdende hoge priester is die onze zwakheden kent. Die weet wat het is om pijn te hebben. En daarom mag een mens ook zeggen, Heer, ik heb zo'n pijn. Het doet zo'n zeer van binnen. Of Heere, ik ben zo moe. Hij weet wat het is. Hij heeft het doorleden en doorleefd. In al onze benauwdheden was hij benauwd. En daarom zegt de Hebreeën schrijver, ga dan maar met vrijmoedigheid. Ook met die dingen. Ook met je lichamelijke pijn. En met je angst voor een operatie. Met je angst voor een behandeling. En met alles wat een mens zo kan benauwen, ga er maar mee tot hem, want hij weet wat het is. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Het is een medelijdende hoge priester. Maar het woord vermoeidheid, gemeente, we weten in de schrift, heeft dat nog een diepere dimensie. Dat een mens ook vermoeid kan zijn vanwege de zonde. Als David dat zegt in Psalm 6, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, want die maakt mij zo moe. Het kan zo zijn dat, dat was ook in het leven van de Heer Jezus toch het geval, dat hij moe was ook van datgene wat hij om zich heen zag. Hij ademde de lucht in van de zonde, met zijn reine, zondeloze ziel. We weten het bijvoorbeeld van Lot, toen hij in Sodom was. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Vanwege die goddeloosheid die hij om zich heen zag. Nou, zo heeft de Heer Jezus Christus zijn ziel gekweld. Door heel vrijwillig uit de heerlijkheid des Vaders weg te gaan. En in deze oude verdorven wereld zijn bestaan te zoeken. Om één te worden met Adam en zijn kinderen. Maar hij heeft zich gekweld. Zijn heilige, zijn reine, zijn gevoelige ziel heeft geleden. Is er vermoeid door geraakt. En hij is vermoeid geraakt door het feit dat hij zichzelf ook tot zonde heeft laten maken. Hij heeft geleden onder die last van zonde en plagen. Niet van zichzelf, maar van zijn volk die op zijn schouders werden gelegd. Die hem ter neer hebben gedrukt. Vermoeid. En zo kan een mens vermoeid zijn. En zij die genade kennen, die weten wat dat is, dat je zo moe bent. Moe van de zonde. Niet alleen van de zonde die je om je heen ziet, dat ook. Maar je hebt meer dan genoeg aan jezelf. Oh, die zonde, die vuile bron van wanbedrijven die maar blijft opborrelen. Die stroom van ongerechtigheden die de overhand op mij heeft. En wat ik ook doe en wat ik ook probeer. En hoe ik het ook beloof. En wat mijn voornemens ook zijn. Maar ik zal nooit overwinnaar worden vanwege dat lichaam der zonde en des doods. Je kunt moe worden van het bidden. Dat vruchteloze kermen, zoals Asaf dat zegt. Peinsde ik aan God, zo maakte ik misbaar. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik in mijn vruchteloos kermen. Twijfelend aan Gods ontfermen. Kan een mens zijn ziel leeg schreien en zijn stem schor bidden en dat je geen antwoord krijgt? Wat kan je er moe van zijn? De vermoeide zaligmaker gemeente weet wat het is. Is in al onze benauwdheden ook geestelijk benauwd geweest, vermoeid geweest. En daarin kan hij helpen. Want hij wacht. Hij wacht. Hij zit daar bij de put. Hij wacht op die Samaritaanse vrouw. Dat wil zeggen, hij dorst naar haar. Dat is toch wat bij de Heer Jezus ook steeds weer terugkomt. Hij komt om te zoeken. Want hij mist zijn volk. Hij mist verloren zondaar. En dan gaat hij op zoek. Hij dorst naar God, maar hij dorst ook naar zijn volk. Het is zijn dorst om mensen zalig te maken. Hij wil hen lokken, hij wil hen onderwijzen. Of zoals Jesaja 30 het zegt, hij wacht om genadig te zijn. Hij wacht tot zij bij hem komt, die Samaritaanse. En dan is ze nog zo blind als wat. En dan is ze nog zo doof als wat. En ze stelt allerlei cynische vragen zelfs. Maar de Heere gaat haar onderwijzen. Door middel van ontdekkende vragen. We hopen daar een andere keer over na te denken. Net zolang tot ze op haar plekje is. Net zolang totdat ze breekt en dat ze belijdt. En dan gaat hij zichzelf bekendmaken. Ik ben het die met u spreek. Dan maakt hij zich bekend aan zondaren, vermoeid en belast. En zegt hij, komt herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. Amen. Zoeken we samen nog Gods aangezicht. Heere, wilt u de prediking toch achtervolgen met uw geest? En wilt u harten aanraken? Oren openen en ogen laten zien? Wilt u dat doen aan jong en oud, klein en groot? Ook als de kinderen straks naar de zondagschool gaan, Heere, wilt u ze helpen? En ook de leiding. Wilt u geven, Heere, dat het woord van deze ochtend niet leeg tot u terug zal keren. En u kunt het niet doen om iets in ons, Heere, maar u hebt toch een welbehagen. Er is toch een welbehagen. Gedenk, Heere, aan uw welbehagen. En zegen zo de prediking. Vergeeft u het zondige dat ons aankleefde, al het tekort dat er was. En hoor ons om Jezus wil. Amen. 25 vers 4, zeer een goedheid kent geen palen. Binnen de hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.